Zo luisteraars, het is terug zondag voormiddag, zondagmorgen, het is 11:00 geweest. En dat betekent dat jij waarschijnlijk weer klaar zit voor een nieuwe aflevering van Satelliet. Dat wordt nummer 298 en meteen ook de voorlaatste van dit seizoen.
Wij hebben terug een hele boterham aan berichten. Wij maken dus meteen voort, want het programma zal weer boordens volgevuld zijn. Eerst en vooral de berichten van het Maldegemse gemeentebestuur. Die delen ons mee dat de eerstvolgende opgraling van oud papier zal plaats hebben op donderdag 7 juli. Dan nog iets over de vernieuwing van de identiteitskaarten. In dit verband brengt men ter kennis aan de bevolking dat op 15 mei 88 alle Belgische burgers geboren tussen 1 april 1944 en 1 mei 1976 in het bezit moeten zijn van zo'n nieuwe identiteitskaart. De personen die deze kaart nog niet zouden hebben ontvangen, worden verzocht zich onverwijld bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats aan te melden. Heel concreet zijn dat dus mensen die tussen de 12 en de 44 jaar oud zijn. Die moeten reeds zo'n nieuwe identiteitskaart hebben, zo niet is er iets fout gelopen. Dan nog iets voor de pensioenen. Het bureel aanvragen pensioenen in het gemeentehuis zal gesloten zijn van 21 juni tot en met 5 juli aanstaande.
Dan gaat er ook in Maldegem terug een 11 juli viering door. Die gaat wel door op zaterdag 9 en ik zou bijna zeggen zondag 10, maar het is vrijdag 8 juli. Dus vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli. Je verneemt daar volgende week heel veel meer van als we mensen van dat 11 juli comité hier in onze studio te gast hebben. Misschien toch al eens heel kort het programma overlopen. Het begint dus op vrijdag namiddag 8 juli met een kinderspelnamiddag in het Sint-Anna-park. En dan de grote avond op zaterdag 9 juli gaat door op twee locaties. Enerzijds in het Sint-Anna-park en dan anderzijds in het park aan het Guis Vermast. En dat is dus vlak naast dat Sint-Anna-park. Er wordt weer aan cultuur gedaan met de grote en kleine C. Je krijgt namelijk ruiterijverenigingen, fanfares, volksdansgroepen en daarnaast ook poëzieuitvoeringen en proza en dan de betere muziek, als ik het zo mag noemen. Namelijk klassiek met klarinet, piano en het koperensemble.
En dan heb ik nog iets omtrent die 11 juli hier te Maldegem. In het vooruitzicht van het feest van de Vlaamse gemeenschap treedt de troubadour Rick Gorissen op zaterdag 2 juli om 20 uur op in de Maldegemse jeugdherberg Die Loyale. Begeleid door gitarist René Beyers brengt hij een zeer gevarieerd programma van kunstige luisterliedjes, pittig, poëtisch, humoristisch en al wat u maar wilt, die in het hart en in het geheugen blijven kleven. Deze kleinkunstavond op 2 juli is een organisatie van Davidsfonds en VOS Maldegem. De toegang is gratis.
Dan staat er op 28 juni vanaf 12:30 ook iets te gebeuren in Maldegem op telefoniegebied. Het is namelijk zo dat dan de lang verwachte en nieuwe digitale telefooncentrale in gebruik wordt genomen. En dat brengt voor sommige abonnees wel dus enige problemen met zich. Het is namelijk zo dat er heel wat telefoonnummers veranderen. De mensen die in dat geval zijn, zijn daarvan al verwittigd. En voor zij die zo'n nummer draaien, zullen dus op een ander nummer terechtkomen. Nu, de eerste twee maanden zal dat nog niet zo'n groot probleem stellen, want je zult automatisch dus verbonden worden als je het oude nummer draait met het nieuwe. Dan is er nog een kleine verandering. Als je vanaf 28 juni dus om 12:30 een buitenlands nummer wenst te draaien, en je draait dus eerst de 00, dan verwacht je wellicht de muziektoon. Wel, die valt weg dus vanaf 28 juni. Je kunt dus gewoon na elkaar volledig het nummer draaien. Dan zijn er nog een paar nieuwe mogelijkheden. Je kunt namelijk vanaf die datum gebruik maken van de telegestuurde dienst van de afwezige abonnees. En ook de tijdelijke doorschakeling van oproepen dus bij afwezigheid is voortaan dus mogelijk in Maldegem. Het lijkt misschien een beetje moeilijk. Je kunt voor alle informatie bellen naar de inlichtingen op het kosteloze nummer 1290. En dat is dus in Brugge.
En veel eenvoudiger is bloedgeven aan het Belgische Rode Kruis, afdeling Maldegem. Er waren 4 bloedinzamelingen de voorbije maand. 3 daarvan zijn reeds gepasseerd. Er komt er nog 1, namelijk overmorgen dinsdag 21 juni van 17:15 tot 19:30 kun je terecht in Adegem in zaal Davé.
Je weet dat er een open deurdag doorging in het Rijksonderwijs van Maldegem. Daar was ook een tombola aan verbonden. Ik vermeld even kort de winnende nummers, maar je vindt ze wellicht ook in Vrijmaldigem. De barbecue gaat naar het winnende nummer 0438. Dan zijn er nog een reeks tuintafels voor de nummers 0043, 0214, 0649, 0835 en 1146. Het gaat allemaal veel te vlug uiteraard. Maar je kunt dus altijd terecht voor die uitslag en ook voor de prijs af te halen in het Atheneum, dus langs de mevrouw Koertmanslaan te Maldegem. De prijzen moeten wel afgehaald worden voor 25 juni.
En misschien kunnen wij toch, ten behoeve van de luisteraars die het allemaal niet zo vlug hebben, nog even op het einde van ons informatiehoofdstukje die nummers nog eens kort herhalen. De mensen kunnen dan ondertussen hun biljetjes, hun tombola nummertjes opzoeken. Dan krijgen we nog één berichtje en daarna gaan wij toch even verpozen met muziek. En dat ene bericht dat gaat over het zomerfeest in het rusthuis Sint-Jozef, mevrouw Koertmanslaan 92 te Maldegem dus. Daarmee zijn wij op de terreinen van het Maldegemse OCMW beland. Ja, inderdaad, op zondag 26 juni dan is het weer zover, het jaarlijkse zomerfeest, meestal onder een stralende zon. Dat gaat ook nu weer door, eind juni. Het begint daar allemaal om 13:30 uur, dit keer niet alleen met een kaarting, er is ook nog een gaaibolling. Kinderen die komen aan hun trekken bij het viskraam met tal van mooie prijzen. Dan kun je in de omgeving van het rustoord ook weer rondritjes maken met paard en koets, dus de tijd wordt teruggedraaid. Er zijn ook weer een aantal optredens voorzien, de KAV geeft een dansdemonstratie. Dan komt er ook nog een kleinkunstgroep naar Maldegem, de kleinkunstgroep Leef. Zij brengen twee optredens. Nu voor de juiste uren moet je maar eens het Vrijmaldegem erop naslaan, dat zou je daar ook wel kunnen inlezen. Dan tussen dit alles door zorgt de heer, denk ik, is Kokuit voor een muzikaal intermezzo op zijn Gamondorgel. Dan kunnen de mensen zelf ook eens de beentjes strekken, het moet niet altijd demonstratie zijn. Dat kunnen zij doen vanaf 18:30 uur in de ontspanningszaal. En daar is organist de Kok, de man die er de zwier en de zwaai zal inbrengen. Gongeren en dorstigen die kunnen daar ook aan hun trekken komen. Er is een bar, er zijn pannenkoeken verkrijgbaar en ook hete honden zullen daar aanwezig zijn vanaf 16:30. Er is ook nog een informatiestand aan de OCMW-burelen waar je alles kunt te weten komen omtrent de werking van het OCMW. Rondleidingen zijn ook voorzien. De sneltombola die is om 18:00 uur voorzien. Dat is het. En je kunt er natuurlijk tussen haakjes gratis heen.
En een weekje later is dan het rusthuis Sint-Elisabeth in Adegem aan de beurt, dus op zondag 3 juli. Daar beginnen zij ook om 14:30 met een kaarting. Aan de kinderen wordt er gedacht in de vorm van een Vlaamse kermis. Er is een optreden van de dansgroep Toon en Tine, die ook zelf voor de muzikale begeleiding zorgen. Om 15:00 uur treden zij op, om 16:00 uur en om 17:00 uur. Dan is er ook nog een verteluurtje over de zeer goed gekende en nog altijd onvergetelijke tamboer. En wie kan daar beter voor aangezocht worden daar dan de heer Roger Gessel, die ook al in ons programma te gast was, maar dat is lang geleden. En die vertelt dus over tamboer om 18:00 uur. Tussendoor is er ook een radio disco funky bar voorzien vanaf 14:00 uur en die draait tot 22:00 uur. Drankjes zijn er, er is een bar dus, en er zijn ook ijscoupés en appelbeignets, allemaal te verkrijgen dus op zondag 3 juli in Adegem. Ook daar is de toegang gratis.
Einde van het eerste luik van onze berichten, tijd voor muziek.
En we zijn tegenwoordig, wat de zon betreft, niet zozeer bevoordeeld in onze kuststreek. Misschien lukt het wel met de mooie, zachte muziek van Johan Verminnen.
Dan nog een bericht van het Maldegemse Vrouwenhuis, eerder een correctie aan een activiteit die binnenkort doorgaat. Op maandag 27 juni gaan de dames van de Samenslangclub naar Sluis in Nederland om het raadschuis en de wallen daar te bezichtigen en dat onder leiding van een gids. De rondleiding in het raadschuis duurt ongeveer 3/4 uur en die op de wallen ongeveer 1 uur. De samenkomst was oorspronkelijk voorzien om 20:00 uur aan het raadschuis de Sluis, maar omdat de rondleiding nogal uitgebreid is, heeft de Nederlandse Gidsenvereniging gevraagd om niet om 20:00 uur, maar wel om 19:00 uur te starten aan het raadschuis van die stad. Bijeenkomst is rond 18.30 uur aan het vrouwenhuis te Maldegem. Alle vrouwen zijn van harte welkom. Wie geen vervoer heeft, kan gerust met iemand van de groep mee. Dus in plaats van 20 uur wordt het 19 uur en het is verzamelen geblazen om 6:30.
En de mensen die vandaag de bus wensen te nemen richting Brugge, richting Gent of richting Aalterdijnse, die hebben ongelijk, want er is vandaag van alles te doen, maar ze zullen toch moeten rekening houden met wegomleggingen en dus ook met verplaatsingen van bushaltes. Het is een vrij ingewikkeld bericht dat wij ontvingen van de NMVB met opsomming van data, van straten en zo meer, maar ik probeer het toch een beetje aanschouwelijk en begrijpbaar voor te stellen. Het is namelijk zo dat er dus een braderie doorgaat hier in Maldegem en ook zijn er stoomdagen. En dat geeft dus zijn gevolgen op het busvervoer. Het belangrijkste is dat de halte Maldegem station verlegd wordt naar de hoek Stationstraat Stationsplein. En dat er dus gedraaid wordt op het, of aan het gemeentedepot van Hendricks. Die omleiding wordt dan nog veranderd vandaag zondag 19, omdat de eerst vernoemde omleiding niet kan doorgaan. Er wordt dus vandaag gereden, mevrouw Koertmanslaan, Kanunekan Drieslaan, 39e Linielaan, Stationstraat, Koningin Astridlaan, Brielwegel, Weggevoerdenlaan, Bogaardestraat, Oud-Strijderslaan, Politieke Gevangenenlaan en Westeindestraat. En de Galte Maldegem station wordt dus nu verlegd naar Stationstraat Stationsplein, maar belangrijker, de Galte Markt, die wordt dus ook geschrapt en die gaat door op de hoek, aan de hoek Westeindestraat, Politieke Gevangenenlaan, Racingenlaan. Dus zijn er al de Westende, staat er hier tussen de aanhalingstekens. Dus de mensen die de bus nemen moeten wel een stukje verder, dus richting Brugge gaan, aan de hoek dus van de Racingenlaan met de Westeindestraat, om dus daar de bus te nemen.
Het programma van Kattenhoek Kermis, luisteraars, dat ziet eruit als volgt. 2 dagen zijn reeds voorbij. Ik kan nog even het programma voor deze namiddag overlopen, of voor nu. Nu gaat daar in het feesttent een tekenwedstrijd door voor alle kinderen. Vanaf 14 uur deze namiddag een finale, de finale van die wedstrijd van het minivoetbaltoernooi. Vanaf 15 uur Gaibert bowling voor mannen en vrouwen met 6.000 frank prijzen. Om 19 uur prijsuitdeling van die tekenwedstrijd en die Gaibert-bolling. Maandag is er nog een dienst voor de overledenen, een gratis koffietafel voor de gehandicapten en de gepensioneerden, en om 17 uur morgen namiddag kinderanimatie in de feesttent.
Dan nog een bericht dat komt uit Maldegem-Donk van de Landelijke Hilde, en zij richten een 2-daagse luxe autocarreis in naar Londen. Die gaat door op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. Men vertrekt op de vrijdag om 6 uur 's morgens in het centrum van Donk. En dan staat er een lang en interessant programma op papier hier. En dat wordt dus geconcretiseerd in die 2-daagse. Het zou mij te ver leiden om het allemaal te overlopen. Er worden alle bezienswaardigheden worden daar aangedaan. Ik noem er een paar, London City, de Thames, Westminster Abbey, het parlement, de Big Ben en dan gaan ze maar door. Ook een bezoekje aan Canterbury staat er op het programma met daar dus het bezoek aan de bekende kathedraal. De prijs bedraagt de 4.000 frank, maar daarin zit zowat dus alles inbegrepen. De autocarreis, de parkingsgelden, de bootreis, overnachting, ontbijt en gaan ze maar door. Voor alle nadere inlichtingen neem je contact op met mensen dus van de Landelijke Hilde. De secretaris daarvan is Paul de Keuning en de voorzitter de heer Huige. Je moet wel inschrijven voor 25 juni.
En dan moeten de visliefhebbers nu maar even goed luisteren, want volgende week, zondag 26 juni, gaat er van 14 tot 16 uur een grote internationale jeugdwedstrijd hengelen door. En dat in het visrijke Leopoldskanaal. Deze wedstrijd wordt ingericht door de plaatselijke lijnvissersmaatschappij Het Loze Vissertje. Grote prijs, Gengelsport Kurt Krommen, en het is ook daar dat je terecht kan voor inschrijvingen. Westeindestraat 22 te Maldegem, maar je kunt ook ter plaatse aan het Leopoldskanaal inschrijven vanaf 12 uur. En dat dus op de wijk Stroobrugge. 1 vaste gengel is toegelaten per deelnemer. Alle toeschouwers en deelnemers zijn ook gedekt door een verzekering. Dus volgende week zondag is het gengelen geblazen.
En dan nog een kort berichtje wat ik eigenlijk gisteren voormiddag had moeten voorlezen, maar toen ben ik het vergeten. Vandaar dus vandaag, het gaat over een gouden trouwring die verloren geraakt is, met daarop de namen gegrift Patrick en Ariane en ook de datum van huwelijk 15-9-1973. Dus als u die trouwring ergens gevonden zou hebben, dan wordt je verzocht contact op te nemen met Patrick Klaes en die woont in de Spijstraat 104.
En dan, zoals gezegd, voor de mensen die ondertussen hun lotjes uit het onderste van hun lade gediept hebben, hier dan nog eens de uitslag van die tombola van de opendeurdag van het Rijksonderwijs van Mallegem. De barbecue gaat naar het nummer 0438, de tuintafels naar 0043, 0214, 0649, 0835 en 1146. Tot 25 juni kun je de prijzen afhalen.
Daarmee sluiten wij onze activiteitenkalender voor vandaag af. Volgende week krijg je dus de laatste editie van dit seizoen, met dus het programma van de 11 juli viering en ook een kort gesprek over de brandweerspelen die de eerste zondag van juli doorgaan. Misschien nog eens onze adressen gaan halen, want je weet ook in de zomeredities in de maanden juli, augustus tot Maldegem Kermis krijg je onze kalender met daarbij ook veel muziek. Je kunt dus voor al informatie en voor het binnenbrengen van jouw berichten terecht ofwel bij Patrick Vermeer in de Westeindestraat 157 in Maldegem ofwel bij Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 ook in Maldegem.
Klokkengeluid de Watervliet voor koningin Fabiola. Inderdaad, luisteraars, 14 jaar na haar vorige bezoek was koningin Fabiola vorige zaterdag opnieuw te gast in Watervliet, een rustig polderdorpje in het krekengebied van het Metersland. Samen met de plaatselijke 60-jarigen vierden ze daar haar 60ste verjaardag. Voor de organisatoren was van deze reunie van 60-jarigen werd daarmee een onmogelijk geachte droom werkelijkheid. Het was immers februari, jongstleden, toen ze een felicitatie-uitnodiging naar het hof stuurden. Groot was hun verbazing toen bleek dat haar majesteit daadwerkelijk wou ingaan op die invitatie. Meer zelfs dat ze erop stond om zelf als gastvrouw te fungeren op een ontvangst voor de 18 feestvierders met hun wederhelften. Het was gisteren namiddag even over drieën toen het koninklijk gezelschap in begeleiding of vergezeld ook nog eens door radiovrouwe Lutgard Simons arriveerde op het stee van Watervliet, het Groene Dorpsplein. Meteen werd duidelijk dat de Watervlietenaars voor een vorstelijk onthaal hadden gezorgd. Vrijwel alle huizen in het dorpskom waren bevlacht en van overal waren de inwoners samengestroomd naar het plein om een glimp op te vangen van onze vorstin. En daartoe kregen zij alle gelegenheid. De koningin onderhield zich langdurig met de plaatselijke bevolking dat zij officieel was verwelkomd door burgemeester Van de Keren en het Schepencollege en ook in aanwezigheid van gouverneur Balthazar. Wat stond daar verder nog op het programma? Wel, na het schudden van ontelbare handen, ontelbare babbeltjes met vooral ook de kleinsten van Watervliet, ging het voor de groepsfoto naar het stadhuis. Ondertussen was er ook nog een optreden van de jeugdige dansgroep CDK, die zeer de belangstelling genoot van de koningin. Vervolgens ging het naar het gemeentezaaltje en daar bood de koningin dus zelf een ontvangst en een receptie aan de jarigen. Wat stond daar op het menu? Wel, heerlijk ogende spijzen en dranken. Gebak en Spaanse dranken waren om 12 uur reeds vanuit Laken in Watervliet aanbeland. Daarna is de koningin terug vertrokken richting Brussel, veronderstellen wij, maar dat belette niet dat de feestvierders het nog tot in de vroege uurtjes hebben doorgezet met hun feestdag. Deze dag, gisteren 18 juni, zullen zij zich ongetwijfeld nog lang geven.
Zo, en er was minder klokkengelui, er waren minder feestvlaggen aan het jeugdhuis het Centenaarke in Sint-Laurijns. Daarmee blijven wij een beetje in de streek van de kreken. En we hebben dat vorige week al gezegd, toen heb ik dat bijna onogelijke sekke berichtje in Vrij Maldegem geciteerd. En toen meteen ook afgesproken dat we daar vandaag op terug zouden komen als we Nele de Ruiter te pakken konden krijgen. Dat is ondertussen gebeurd. Ze is hier bij ons in de studio en aan haar dus ook de vraag hoe staat het of hoe ver staat het nu met dat jeugdhuis Centenaarke. Want naar dat berichtje, die zinnetjes in Vrij Maldegem te oordelen, zijn jullie dus uit het jeugdhuis op bevel van de vrederechter. En er staat ook onder, men ziet duidelijk de sporen van vernieling na het verlaten van dit pand.
Ja, het is inderdaad ver gezet met het jeugdhuis in Sint-Lorijns. Per 1 juni moesten we het jeugdhuis verlaten. Van vandaag op morgen moest dat gebeuren. En dat is dus ook gebeurd. De vernielingen waarvan sprake is, dat is inderdaad ook gebeurd. Dat is natuurlijk een spijtige zaak. Niet goed te keuren, maar wel begrijpelijk. Voor die jongelui hebben zich daar maanden en maanden eerlijk voor ingezet. Alles op een oprechte en open manier gedaan. En dan wordt ze eigenlijk in de rug geschoten. En ja, dat dan zo'n dingen gebeuren is begrijpelijk. Wij hebben ook de indruk dat de bevolking van Sint-Lorijns dat wel begrijpt. En in feite hebben ze wel erger verwacht ook, denk ik.
Is er nu lang achter de zaak definitief een punt gezet? Of?
Nee, wij leven nog allemaal. Er is ondertussen nog niemand verongelukt. Op weg naar Reeklo, waar de jonge lui nu wel verplicht zijn vanuit te gaan. Het jeugdhuis leeft nog, maar we hebben alleen geen lokaal meer. Volgende week is er vergadering om de toekomst te bespreken. Er wordt gezocht achter een nieuw lokaal.
Dus jullie zijn op zoek achter een nieuw lokaal, dus dat lokaal hebben jullie definitief opgegeven nu?
Ja, we kunnen wel niet verder. Het is natuurlijk moeilijk. De gemeente doet niets voor het jeugdhuis. Die zijn, als we het verslag lezen van de laatste gemeenteraadszitting, meer bekommerd om een weekendverblijf voor de Sint-Lorijnse honden dan om een weekendverblijf voor hun eigen kinderen. Maar ja, tot daartoe. Ze zullen het alleen maar groeien.
Nee, de oktober nadert. Zullen zij jullie binnenkort niet met open armen ontvangen?
Ik vrees van niet. Ik denk dat we zelf zullen op hem met een jeugdpartij in Sint-Lorijns, omdat we vinden dat geen enkele politicus in Sint-Lorijns een stem van de jeugd waardig is.
Dat is toch wel opvallend, dat nog meerderheid, laten we zeggen, nog de partij CVP, nog de fractie Volksbelangen, zich eigenlijk heeft gemengd echt in heel die affaire. Hè? Ze hebben niks laten horen, toch niet openbaar.
In het beste geval hebben ze gezwegen en ons laten doen. Nu blijkt echter duidelijk dat het niet overdreven is van te spreken over een vorm van complot. Want de gemeenteraad heeft altijd gezegd, ja, wij hebben ons best gedaan. We in snot en tranen verklaard van, je moet toch niet denken dat we niets gedaan hebben. Maar nu blijkt als wij het jeugdhuis verlaten hebben, dat ze plots wel tijd en energie en geld genoeg hadden om daar ons restanten te gaan opruimen. Er werd een afspanning gezet. De muren werden herverfd. Er werden platen geslagen voor de ruiten. Kortom, opgeruimd. En de pastoor had altijd gezegd, het pand dient maar om af te breken, met de grond gelijk te maken. Dus wij hebben hem in feite een handje geholpen. Nu blijkt dat dus wel geen waar zal zijn, dat het allemaal grove leugens waren.
Ik wou het juist vragen, het was altijd de bedoeling van de kerkfabriek om daar iets nieuws op te bouwen, misschien ook ten dienste van de jeugd. Hebben jullie daar concreet al iets over gehoord?
Daar heeft nog niemand iets concreets over gehoord. Wij hebben al altijd vermoed dat er nooit zal komen, gewoonweg omdat er geen geld is. De kerkfabriek heeft niets aan schulden. En ze hadden zelfs geen geld om een nieuwe roofing op het dak van het jeugdcentrum te branden. Maar ze zouden dan wel een nieuw complex gezet hebben dat in de tientallen miljoenen zou lopen. Dus het logische daarvan is ver te zoeken. Mm-hmm. En nu blijkt dat het gebouw wel degelijk blijft staan.
Oké, Nele, het spreekwoord opgeruimd staat netjes, geeft men in Sint-Lorijns dan wel heel erg letterlijk willen nemen. Jammer voor jullie en hopelijk vinden jullie een alternatief voor de toekomst.
Ja, natuurlijk.
We gaan het daarbij afronden. Bedankt voor je komst en hou ons op de hoogte als er nieuwe evoluties zijn in heel die affaire. Beloofd?
Komt in orde.
Een klein stukje muziek en dan vlug over naar het hoofdonderwerp van vandaag. En dat was Maxine Nightingale. Dames en heren luisteraars, toen Jan en ik zelf nog wat jonger waren, nog jonger dan we nu zijn, en toen wij op school voetbal moesten spelen, dan was het team dat ons in zijn ploeg had bij voorbaat verloren. Bij de volleybal gingen wij stevast in de netten, verstrikkelden wij daarin. En toen wij over de ezel moesten wippen, toen maakten wij geen zachte landing aan de overkant, maar meestal bovenop de rug van die ezel. Om maar te zeggen dat sport niet meteen onze grootste kunde en liefhebberij is, maar toch vandaag een heel sportief onderwerp.
Inderdaad, zoals aangekondigd hebben wij vandaag de familie De Baren, niet uit Stroobrugge, maar aan de rand van Stroobrugge, hebben wij ondertussen vernomen hier in onze studio te gast. Philippe De Baren, meen ik begrepen te hebben, en ook zijn ouders zijn dus bij ons te gast. Voorleren we dus dieper ingaan op die toch wel hier bij ons vrij onbekende sport, bicross, ondertussen bicross geworden bij ons. Misschien eens kort de mensen voorstellen. Meneer De Baren, jij bent de vader van Philippe. Misschien eens kort vertellen, wat doe je buiten jouw zoon aanmoedigen in zijn sport? Wat doe je daar buiten als beroepswerkzaamheid?
Technieker in een Malhems tractorenbedrijf. Dat is van de maandag tot de vrijdagavond.
En dan mevrouw, aan de andere kant van de tafel?
Ja, wij baten wasserij uit in Nederland.
En tussen beide in zit de zoon, eigenlijk de ster van het programma, dat is Philippe. Philippe, jij gaat nog naar school, veronderstel ik.
Ja, ik ga naar school in het PDI, de ECLO. Ik volg de richting elliptriciteit, lang kwalificatie.
En is dat te combineren met een, toch laten we zeggen, intensieve sportcarrière?
Ja, ik vind dat zeer goed te combineren is. Vooral de grote internationale fietscrossen, die zijn meestal in vakantieperiodes.
Oh, ja.
En de gewone crossen, dus in het binnenland, dat is in het weekend. Dus we gaan bijvoorbeeld de zaterdag gaan fietscrossen en de zondag wordt er dan het werk voor de school wordt dan aangepakt. Of al juist omgekeerd.
Bicross, dat vraagt wel een beetje uitleg. Zij het al in Vlaanderen niet zo gekend, ook bij ons niet. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen, Philippe?
Fietscross is vooral een sprintsport. Men kan het een klein beetje vergelijken met horden. Maar juist met dat verschil dat er met de fiets gedaan wordt en dat de piloten geen lijn hoeven te houden. Dus er mag verwisseld worden van lijn. En het gaat dus, de start, we starten dus allemaal op een heuvel met 8 naast elkaar en dat is met een plank. En dan bij het afrijden van het startheuvel moet je wel binnen een bepaalde lijn komen. Maar als je daar buiten bent, dan mag je rijden en doen wat je wil. Maar je mag vooral de piloot niet hinderen. Dus niet bijvoorbeeld eruit duwen. Men mag er wel voor rijden, maar je mag ze er niet uitduwen.
Je moet dus met die fiets een aantal hindernissen nemen, heb ik begrepen.
Ja.
Kun je een paar voorbeelden geven van hindernissen?
Tabletops, double jumps.
En wat zijn
triple jumps? Ja, de tafelbaan, zoals ze zeggen, dat is dus een gewone berg met bovenaan een platte top.
Wij hebben bij jou thuis videobeelden gezien.
Ja.
En dat was echt om het bloed in de aderen te doen stollen. Dus hele korte hevige hellingen naar omhoog. Dan draai je in de lucht bijna om en dan moet je terug naar beneden. Is dat echt zo gevaarlijk als het lijkt?
Het is gevaarlijk, maar onder de omstandigheden die het beoefend wordt, is het niet gevaarlijk. Want we zijn allemaal goed beschermd. We hebben dus dezelfde kledij als de motocrossers. Dus een helm, eventueel voor de gewone fietscross, een stofbril, handschoenen, een trui met beschermers en een broek met overal versterkingen aan en zo. Een speciale schoen.
Je bent dus eigenlijk bijna onherkenbaar in je tenue.
Ja, kunt u
alles uit, ja. Hooguit een spleetje voor de ogen, want er is daar ook een helm bij. En dan misschien nog eens iets over die fietsen. Hoe moeten de mensen zich dat voorstellen? Want dat zijn geen gewone koersvelo's, hè?
Nee, dat zijn van die kleine. Ja, hier is dat meer bekend onder BMX-fietsen. Maar BMX, dat is geen merk. Dat is juist het type van de fiets.
Ja, ja.
En die sport, of die fietsen, die zijn vooral bekend in Amerika. De piloten bij ons, de experts en de amateurs, die rijden meestal op Amerikaanse crossfietsen. Dat zijn kleine fietsen, 20-inch wielen. Dikke banden en overal versterkingen, speciale remmen.
Als we soms op tv de gewone wielerwedstrijden zien, vooral dan de tijdritten, dan zie je daar van die speciale fietsen met volle wielen. met zo van die rare sturen en die speciale helmen. Dus daar kun je zeggen dat de uitrusting heel belangrijk is. Is dat bij jou ook het geval? Speelt die fiets een grote rol?
De fiets zelf speelt een grote rol. Hij moet toch een klein beetje licht zijn. Je kunt nu bijvoorbeeld met een fiets van 10 kilo en met een van 16 kilo. Het ligt voor de hand dat die fiets van 10 kilo dus iets lichter gaat rijden.
Je zegt ook, het is eigenlijk een korte afstand, een sprint. Dus veronderstel ik dat je daar een explosie van kracht moet uitoefenen op die fiets. Ja. Welk materiaal is dat eigenlijk? Want dat moet denk ik enorm stevig en kloek zijn. Ja,
chromoluctien is dat materiaal, of aluminium?
Titanium.
Of titanium, ja.
Speciale
sommige naven zijn in titanium, ja. Allemaal zeer duur materiaal, ook zeer moeilijk te bewerken. En daardoor zijn die fietsen zo duur. En bij ons is dat extra duur, want ze moeten allemaal overkomen van Amerika.
U zei het al, de sport is niet zo gevaarlijk als die er wel uitziet. Nochtans, is hij bij ons hier in de Vlaanderens verboden? Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, er zijn daar verschillende uitlagen voor. Sommigen die zeggen dat het dus komt omdat het een te heve explosie is, omdat het te lastig is. Maar ik kan mij toch niet voorstellen dat iemand zich zo zal overforceren. Bij elke sport kun je overforceren. En ze zeggen ook, ja, er is vooraf geen opwarming, maar opwarming. Je kunt, als je zelf denkt, ik heb een opwarming nodig, dan zorg je voor een opwarming. Dat is bij iedereen gelijk.
Mm-hmm. Mensen die gewoon atletiek doen en sprinten, dat is ook een korte explosie.
Dat is juist hetzelfde in feite. Mm-hmm. Bij ons is het met een fiets en het is iets langer.
Mm-hmm. En is dat overal in Vlaanderen verboden? Of,
overal in Vlaanderen.
En sinds wanneer? Want er zijn toch vroeger nog wel wedstrijden geweest in de streek?
Ja, vroeger zijn er wedstrijden geweest. Over een jaar of vier, dacht ik. Mm-hmm. Dan is dat verboden.
En heeft men daar een uitleg aan gegeven, officieel bijvoorbeeld? Dat men zegt, kijk, wij laten dat niet meer toe op het grondgebied van Maldegem of van Saint-Cyr of zo. Om die en die reden, of weet je dat eigenlijk niet?
Nee, dat weet ik, ja. Er zijn daar verschillende redenen voor. Ja, het is ook, sommigen beweren ook dat er veel drugs gebruikt wordt op die fietscross en al. Om ons op te peppen en zo, en dat is verre van.
Okay. Een sport die dus niet in Vlaanderen doorgaat, dat brengt meteen met zich dat jij verplicht bent van naar andere oorden te gaan om die sport uit te oefenen. Ik denk dan vooral aan het buitenland. En daar komen wij toch ook een beetje bij vader en moeder de baren terecht, want zoiets is niet mogelijk zonder hun medewerking. Meneer of mevrouw, toen jouw zoon op jeugdige leeftijd, heb ik gelezen in het laatste nieuws, aan die sport begonnen is, toen heb je toen gezegd, oei, wat gaat hij nu beginnen? Of heb je van begin af gezegd, kom, we gaan hem daarin aanmoedigen?
We zijn er eigenlijk heel onverwachts heen gekomen. Het was dus zo'n puur cross en dat was dus in Nederland, in Draaibrug. En daar zijn we dus op naartoe gegaan, wel met de bedoeling dat dus gewoon, zoals het vroeger, een volkssport, dus zaklopen en weet ik veel. Dus niet met de bedoeling dat het eigenlijk een sport was dat op die manier beoefend werd. Dus we kwamen daar toen niet met de optimale uitrusting. En toen zagen we daar al die andere piloten er staan. En toen kwam het bij mij op, zoiets, nee, die zijn een beetje te fanatiek. Mm-hmm. Bij ons zal het nooit die vaart nemen. Maar die boeren heb ik intussen al moeten terugnemen, want we zijn eigenlijk nog iets verder gegaan als hun. Uh-huh. Maar nu moeten we steeds dus naar de Limburg, of naar Wallonië, of naar het buitenland. Uh-huh. Daar is geen enkel probleem.
Ik wou dan ook eens aan mevrouw vragen, we zijn het al, het ziet er gevaarlijk uit, en toen jullie daar dan voor de eerste keer die wedstrijd zagen, en Philippe deed dan mee, wat ging er toen in jou om? Want de moeders zijn toch bekend voor hun bezorgdheid, voor hun telgen. Vond je dat iets voor Philippe? Of?
Ja, ik vond dat wel positief. Het fietsen is voor Philippe altijd iets fantastisch geweest, van heel klein af. Dus ik dacht bij mezelf, nu wordt er zo in de buurt een fietsencross georganiseerd. Dat kunnen we hem vastgelaten aan meedoen.
En je dacht niet in het begin, ze gaan hem hier moeten met een blik samenvagen?
Nee, absoluut niet. Dat leek mij helemaal niet zo gevaarlijk. Nee. Want het is tenslotte volgens leeftijd dat ze dus in competitie gaan. Dus vanaf 6 jaar in het buitenland, zelfs vanaf 5 jaar. Oh ja. Maar dat, die kinderen moeten allemaal rijden met hun leeftijdsgenoten. Dus mm-hmm. ik vond daar helemaal niet zo gevaarlijk aan. Mm-hmm. Het zou natuurlijk wel zo zijn, moesten kinderen van 6 jaar tegenover kinderen van 10 jaar te komen staan. Ja. Maar dat is het geval niet. Mm-hmm. Ik vind zelfs die hele kleintjes erg positief. En meestal wordt er een aparte baan uitgestippeld, iets korter als voor de hele grote. Mm-hmm. En ik vind het echt heel erg positief. Het is vriendelijk om aan te kijken. Die kinderen weren zich. Het is een goede sport. Het is een goede beweging. En vooral vond ik het erg positief dat u, je bent bij uw kinderen bij. Je kan zien wat er gebeurt. Mm-hmm. U houdt ze de hele namiddag in het oog.
Ja, jullie maken er wel eigenlijk een gezinszaak van.
Ja, dat is wel als voorwaarde dan. Mm-hmm. Dat dus, de ouders zijn dus wel, tenminste, moeder of vader is dan wel verplicht om mee te doen, om mee te gaan. Om die kinderen weg te brengen. Maar daartegenover staat dan ook dat u erbij bent. Zo niet hier uit onze buurt, waren er heel wat kinderen die zo'n fiets, een fiets hadden. Dus dan niet die bepaalde competitiefietsen, maar dan toch ook zoiets gelijkaardigs. En dan gaan die kinderen maar overal langs de weg gaan rijden. En dat vind ik veel gevaarlijker. Dan ziet u niet wat of er gebeurt. En in dat geval van Philippe, we waren erbij en hij doet er een sport aan, hij heeft er oefening aan en hij heeft er ontspanning bij. Dat vond ik enorm positief.
Als je bijvoorbeeld de leeftijd van Philippe, als je die ziet rijden, dan is het werkelijk adembenemend. Maar vergeet niet dat de kleintjes, die hebben dus niet die snelheid. En ieder jaar gaan ze dus een trapje hoger. Dus het gevaar op die manier komt er niet aan, want de techniek leren ze. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld nou iemand van Philippe's leeftijd, die dus nog nooit zal gefietscross hebben, en die moet dat terrein volgen, ja, dan neemt hij, dan gaat hij onverwacht bodemonderzoek doen, zo noemen we dat. Dus gaat hij met moeder aarde in contact. Maar dat wordt dus geleidelijk opgebouwd, dus de heuvels of de hindernissen worden dus met hogere snelheid genomen, maar met toename van de techniek zijn de problemen zeker niet groter. Absoluut niet. Want wij zijn dus naar Frankrijk geweest en er waren dus een heel groot aantal deelnemers, over de 600. En het Rode Kruis geeft dus niemand, wel een keertje een schaafwondje, maar ook verder niemand hoeven te verzorgen. Mm-hmm. Dus zo spectaculair of zo gevaarlijk kan die dus heus niet zijn.
Oké, straks meer over dan dat buitenland, die wedstrijden die daar wel enorm veel volgtrekkend populair zijn. En dan ook over de carrière van Philippe, want die is toch niet zo alledaags. Maar eerst een stukje muziek en ik hoop dat de muziek een beetje in jullie lijn ligt. Het is muziek waar jonge mensen wellicht zullen van houden.
En dat was, voor zover ik weet, Prins en die bracht ons in de top 30 ergens terecht. We waren dus aan het praten over fietscross, over bikecross met de familie De Baren, met Philippe en zijn ouders. Patrick zei het al, het is een sport die toch wel op niveau gevoerd wordt. Mevrouw liet al het woord competitie vallen. In Vlaanderen dus verboden, maar in buitenland, in Nederland, in Duitsland, daar gaan ze maar door, wel toegelaten. Dus jij moet noodgedwongen de grens oversteken om daar aan je trekken te komen, Philippe. Kun je eens zeggen aan de luisteraars op welk niveau die sport gevoerd wordt? Kunnen we dat vergelijken met andere sporten bijvoorbeeld, die dan wel bij ons gekend zijn?
Ja, het is te vergelijken met de wielersport. Dus gewoon op de weg. Je begint dus gewoon, bij ons zijn de beginners eerst de dagvergunningen. Uh-huh. Dat zijn dus de plaatselijke piloten die deelnemen aan zo'n wedstrijd. En die worden dan geclasseerd bij de junioren. Dat zijn dus de jaarvergunningrijders, maar nog op minder hoog niveau, dus de minder goede piloten. Dan volgen we bij de experts, dat zijn dus de 2-3 beste die elk jaar overstappen, en dat worden dus experts. Dan hebben we ook de amateurs, dat zijn dus al de piloten die voor geld beginnen te, dus ja, geen grote som. In het buitenland, het ligt er natuurlijk wel anders. In België is dat zeer klein.
In Wallonië dan? Nee, vooral in Limburg.
Ja, in Limburg, daar voor een paar honderd frank of zoiets. Maar in Amerika rijden de amateurs toch voor $10,000. Mm-hmm. Maar de amateurs, dat wordt daar ook professioneel opgevat. Ze hebben daar dus ook professionele fietscrossers. Gewoon, het is ook georganiseerd zoals de andere sporten, ook professionals.
Maar in het buitenland wordt dus de eerste, die krijgt dus bij de amateurs, of superklasse zoals het dus ook genoemd wordt, dus een som van plus minus 35.000 frank. Mm-hmm. Het is natuurlijk toch wel een mooie tegemoetkoming in de kosten. Mm-hmm. Dus als je dat vergelijkt bij ons, is dat natuurlijk wel het verschil.
Mm-hmm. Ja, vertel misschien ook even hoe het met jullie nu eigenlijk gegaan is. Sinds dan die eerste rit naar in Draaibrug. Toen was je gewoon iemand die er eens ging van proeven van die sport.
Ja.
Maar het is in snel stijgende lijn gegaan. En hoe heb je dat speciaal talent eigenlijk dan toch ontdekt? Want dat is het toch, hè?
Wel, ik heb dus... Draaibrug was mijn eerste fietscross. Mijn tweede fietscross, dat was hier in Maldegem. Nog op een gewoon stuk braakliggend land. En toen ben ik de zaterdag eerste geworden. En de zondag was ik tweede. Dus ja. En ook een beetje door mijn oom. Hij zegt, ja, ik zou er nog wel een keer willen hebben dat je daar aan meedoet. En de volgende cross was dus in Eeklo. Ik heb dus in Eeklo ook meegedaan. Ik ben daar de zondag ook eerste geweest. Toen, ja... Ik had een fiets, maar nog geen echte competitiefiets. En dan zijn we dus gaan uitkijken voor een echte competitiefiets. En die fiets was dus besteld. En toen kregen we bericht dat het niet meer mocht.
Ja.
Maar we belden dus naar de leider van onze club. Mag dat niet meer? Hij zegt, ja, mag nog wel. Maar hier niet meer. Dus we gaan bij de Grote Bond van België gaan rijden. Ik zeg, ja, ik heb nu die fiets gekocht. Dat was een fiets van veel geld. En we zijn dus ook aangesloten geweest dan bij de Grote Bond van België. En zo ben ik dus terechtgekomen in het buitenland.
Uh-huh.
Die organiseren dus die buitenlandse fietscrossen.
Het was wel mooi. Dus de eerste rit, of de eerste cross dat hij dus reed, toen het verboden was. Natuurlijk, het was niet in iedere gemeente werd dat dus direct toegepast. Maar de trofee werd uitgereikt en die staat er dus ingegraveerd en die bezit hij nog. Door minister Poma. Dus het was natuurlijk wel dat de sporttrofee ter beschikking gesteld werd voor een sport dat dus hier verboden werd.
De sport is hier verboden, nochtans als je op zo'n niveau wenst deel te nemen aan internationale wedstrijden in feite, dan vraagt dat toch wel ergens een training. Hoe train je hier? Want als er geen sport is... Zijn er waarschijnlijk ook geen oefencircuits hier in Maldegem of in omstreken?
Ja, hier in de omstreken zijn er geen circuits, dus in feite heb ik geen training. Juist gewoon een beetje langs de weg, een beetje met die fiets.
En in het buitenland dus, want jij rijdt eigenlijk Europees, hè? Frankrijk, ja. Duitsland. Dan moet jij optornen tegen mensen die misschien wel de mogelijkheid hebben van zo'n oefencircuits.
Ja.
Hoe komt dat dan? Heb je daar zelf een verklaring voor, of je ouders... dat je daar dan toch meestal als een van de besten of de beste uitkomt, zonder training.
Ja, ik weet het niet, ja. In België, ik heb nooit training hier. Dus juist voordat de wedstrijd dus begint, hebben we dus nog een training. Dus dat we mogen oefenen, dat we nog een keer alles mogen bekijken. En dat is dus mijn enige training die ik heb op een week. En dan dus de competitie.
En lopen, zwemmen of gewoon fietsen, helpt dat niet als training of doe je dat ook niet?
Ja, dat helpt natuurlijk wel voor een beetje in conditie te blijven. Maar het gaat hoofdzakelijk bij die heuveltechniek.
Mm-hmm.
Je moet dus de techniek hebben om daarover te komen. En anders, ja, hier hebben we dat niet en hier kunnen we daar ook niet op trainen. En dat is toch wel het belangrijkste die erbij is, vind ik.
Mm-hmm.
Misschien nog een woordje over die wedstrijdcircuits. Zijn dat altijd geëikte, dezelfde hindernissen? Dus weet jij op voorhand wat je daar te wachten staat? Of kun je ook voor verrassingen komen te staan?
Het is altijd verschillend. Dus men weet nooit hoe zo'n circuit zal aangelegd zijn. Als men daar komt, ja, dan moet men dat de eerste keer bekijken en dan een keer traag analyseren. En dan mag men dus pas goed beginnen met de training.
Vertel misschien eens iets, mevrouw of meneer, over de sfeer ook van zo'n wedstrijd. Dan als toeschouwers en als de sponsors, maar toch de fans eigenlijk. Hè?
Ja, vooral de ouders en vooral in het buitenland zijn er heel veel toeschouwers. Want daar spreekt u van mensen tussen de 600 en de 1000 piloten. En dat is heel spectaculair. Er staan daar ook alle kraampjes met kledij voor de... schoenen, afijn, er is daar ook wel iets te verdienen voor de plaatselijke mensen, er is alles aanwezig, je kunt er ook eten, dat is echt heel goed georganiseerd. En dan mogen, dat vind ik nu het jammer ervan, de hotels en zo meer in de omgeving, de campings, dat zit allemaal vol. Wij zijn laatst vorig jaar naar Frankrijk geweest, naar Nouvion, en dan zijn we 30 kilometer terug moeten rijden om slaping te vinden. Dus de mensen uit de buurt, die varen er dan toch ook wel bij. Het brengt toch zeker iets in de schatkist ook. En dan, het is, ik vind het gewoon positief, het is aangenaam. De kinderen, ben daar 2 dagen bezig. Je neemt er dan ook een kleine vakantie van. Het, zoals ik het al gezegd heb, van gevaar, ik vind het helemaal niet gevaarlijk. Niet tegenstaande dat er toch af en toe, als die bochten en die heuvels moeten genomen worden, een keer een valpartij plaatsvindt. Maar aangezien hun goed beschermde kledij, valt dat over het algemeen nog mee?
De prijzen zijn wellicht dan ook niet navenant de kosten die jullie hebben, want als je dan met 3 mensen naar het buitenland moet, daar een hotel of zo moet nemen, dan komt dat nog wel tamelijk duur uit.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, maar het is de inzet, dus hij doet het graag. Het is studeren en studeren. En om dan iets voor die ontspanning. En van de andere kant vind ik het mooi, op die leeftijd dat hij dus nu gekomen is, niet dat het nog een kind is, maar ze zijn altijd onder het ouderlijk toezicht of toch om en nabij. Dus de kinderen worden beslist niet, zoals er in bepaalde publicaties naar voren komt, aan hun lot overgelaten. Het is geen enkele sport dat ze dus op die manier onder de ouderlijke controle zijn, als in die sport. Dus zowel bijvoorbeeld in Parijs, in het grote sportstadion van Bercy. Daar zitten de piloten, die kunnen het dus beslist niet uit. Want ook de ouders mogen er dus niet bij. Dus je ziet ze wel. Maar het is dus geen enkele mogelijkheid om dus eventjes ertussen uit te wippen. Dus er is geen enkele mogelijkheid om iets fout te gaan op die manier. Ze zijn dus altijd 100% onder toezicht.
Onze tijd zit er zowat op. Het is bijna 12 uur. Misschien kunnen jullie ons even een blik gunnen in het toch wel rijke palmares van Filip. Kun je dat even kort overlopen? Waar sta je nu?
Ja, in 1986 ben ik dus Belgisch kampioen bij de junioren geweest. Vorig jaar stond ik dus terug aan de leiding. En de laatste proef voor het kampioenschap ben ik gevallen. En ik moest 5e zijn om dus op het eindklassement 1e te zijn. Maar ik was 6e, juist 6e. Met 1 puntje verschil was ik dus 2e. En nu dit jaar ging het kampioenschap over 8 wedstrijden. En er zijn er nu 6 verreden. En er mogen er van die 8 mogen er 2 slechtste weggelaten worden. Maar ik heb ze nu, alle 6 heb ik ze gewonnen.
En op hoeveel deelnemers is dat dan?
Op 200. 2 à 300.
Buitenlandse deelnemers ook?
Nee, meestal.
Belgisch kampioenschap.
Belgisch kampioenschap.
En dan het buitenland, hoe gaat dat?
Het buitenland, ja. Vorig jaar, dat was mijn eerste jaar buitenland. Dat gaat altijd een klein beetje moeilijk. Je moet daar toch een beetje gewend aan raken. Aan die piloten, aan de rijstijl, aan de circuits. En nu, dit jaar, mijn eerste buitenlandse wedstrijd, dat was in Duitsland, in Frankfurt. En ik heb daar dus de 3 manches heb ik gewonnen. De kwartfinale, de halve finale. En in de finale, ja, dat zijn de 8 beste. Dus de kampioen van Frankrijk, van Engeland, van Duitsland. Dat zijn allemaal de beste van Europa. En toen had ik een slechte start. En ik was, ja, dat was ik laatste.
Die explosie, het is eigenlijk een explosiesport. Dus dat over die korte afstand. Dus er mag eigenlijk niks fout gaan. Want het is niet altijd de beste die dus wint. Want in Parijs was dus de wereldkampioen, Mike King, dus de Amerikaan, was werkelijk, dat is superklas. Maar iets is te vroeg gestart. En je kwam op te balanceren op het voorwiel. Ja, daar gaat hij natuurlijk. Over zo'n korte afstand is dat niet meer op te gaan. Dus de zenuwen spelen natuurlijk ook een rol. Want kijk, daar staat de kampioen van België, van Engeland en weet ik veel. Die staan tegenover elkaar. En dan spelen de zenuwen natuurlijk ook een grote rol.
Ja, de familie De Baar, jullie spreken met veel passie over die sport. De tijd is jammer genoeg opgebruikt. Misschien nog 1 slotvraagje. Als we praten over sport, dan is daar wellicht enerzijds de ontspanning. En dan, we zien het veel te vaak bij andere sporten ook, de competitie, de commercie. Zijn jullie niet een beetje bevreesd wanneer dat zijn beloop krijgt met Filip, wanneer hij internationaal gaat aan de top komen, dat het element ontspanning een beetje gaat wegvallen dan?
Absoluut niet. Nee, het blijft dus een sport, want hij mag dus internationaal dus nog winnen. Ik spreek natuurlijk niet van in Amerika, dus op Europees niveau. Dan De prijzen die zijn dus laag gehouden, dat het dus niet onkostendekkend. Dus, en op die leeftijd, nu kan je dus er nog de tijd voor vrijmaken. Als de studie dus verder gaat, dus eventueel op universitair niveau, dan is er beslist de tijd niet meer voor. Dus dan wordt er dus nog wel gefietst, maar niet meer in de Europese competitie.
Ik denk dat dit het zowat kan geweest zijn. Het was dus een sportief intermezzo in onze satellietafleveringen. Dit gesprek met de familie De Bare, meneer, mevrouw en zoon Filip. Wij wensen jullie nog veel succes op jullie tochten doorheen binnen- en buitenland. Dank. En vooral dan op die hele korte maar hevige tocht over het circuit van het Bicrossveld. Hè. Wij bedanken jullie voor je komst naar hier en misschien al even vooruitblikken nog kort op volgende week.
Ja, volgende week sluiten wij dus dit zesde seizoen af met dus een gesprek over enerzijds de brandweerspelen te Maldegem en anderzijds dan de 11 juli viering die dus doorgaat op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. Christ bedanken wij terug voor zijn medewerking. Hij staat ook een paar maanden verlof te wachten. En we hopen hem terug te vinden in september. Meteen ook het einde van dit programma voor vandaag. Nog een prettige zondag. De zon is er ondertussen. En graag tot volgende week.